De vorige keer hebben we gesproken over Lucas. Nee, niet Lucas. 1 Korinthe 2 was het. 1 Korinthe 2, waar de verborgenheid genoemd werd. En meer speciaal werd daar gezegd dat de verborgenheid synoniem is met wijsheid van God. Dat was 1 Korinthe 2, vers 1, zowel als vers 7. Waar Paulus zegt dat hij weliswaar wijsheid spreekt, maar een wijsheid niet van deze wereld en een wijsheid bestaande in verborgenheid. En de conclusie moet dus inderdaad zijn dat de wijsheid Gods te maken heeft met het werk wat God doet nu in deze tegenwoordige tijd en natuurlijk in het bijzonder in deze tegenwoordige bedeling, de tijd namelijk waarin de Christus en dus ook het koninkrijk van de Christus verborgen is. Daarna hebben we gezien dat de apostel uitgebreid leert dat deze wijsheid van God, deze verborgenheid, te maken heeft met geestelijke dingen die weliswaar in het hart van de mens niet opklimmen en wat geen oog heeft gezien, maar wat God ons geopenbaard heeft door zijn geest. Dat betekent dat de wijsheid Gods vandaag aan de dag door de mens, dat wil zeggen door de geestelijke mens, gekend kan worden. Dat is wat hij tenminste zegt. Hij zegt de zielijke mens begrijpt niet de dingen die des geestes God zijn, maar de geestelijke mens begrijpt dat wel, althans kan dat wel begrijpen. En daarna kwam de toevoeging in het begin van hoofdstuk 3, dat de apostel namelijk zegt dat de zienlijke dingen te maken hebben met de melk en dat de onzienlijke dingen, de dingen met betrekking tot de verborgenheid, verband houden met de vaste spijs, zodat de schrift zelf een nauwkeurige beschrijving geeft van dat wat melk is en dat wat vaste spijs is. Vervolgens hebben we gezien in Hebreeën 5 en Hebreeën 6 dat de apostel precies hetzelfde onderscheid daar ook hanteert en wanneer hij dus spreekt over het doorgaan, het voortgaan naar de volwassenheid enzovoorts, dan heeft hij het dus over het openbaar maken van de verborgenheid, zodat de apostel inderdaad zelf zegt dat hij in die Hebreeënbrief spreekt over de verborgenheid, over de wijsheid Gods bestaande in verborgenheid. Kortom, hij spreekt daarin over de tegenwoordige tijd, Arie. Dat even terzijde. Ik ga maar gewoon verder. De volgende keer dat de verborgenheid genoemd wordt in de Bijbel is in hoofdstuk 4, 1 Korinthe 4. Dat ligt dus in het verlengde meteen van hoofdstuk 2 en 3, waar we de vorige keren over gesproken hebben. En de apostel komt daar feitelijk nog op terug. We vinden het namelijk in 1 Korinthe 4 vers 1. En in mijn Bijbel heb ik er zodanige streep ingezet dat het eerste vers van hoofdstuk 4 getrokken wordt bij hoofdstuk 3. Voor mijn gevoel, maar wat zegt dat, hè? Maar voor mijn gevoel begint hoofdstuk 4 bij vers 2 pas en hoort vers 1 van hoofdstuk 4 eigenlijk nog bij hoofdstuk 3. Maar het maakt niet zoveel uit hoor, dat hoef je nou niet meteen na te doen. Maar ik maak er altijd een gewoonte van om te kijken of de indeling van de hoofdstukken eigenlijk wel zo goed is. Je moet altijd net even verder doorlezen dan een ander, hè? Dat kan bijzonder interessant zijn. Zo ook hier. Namelijk, de apostel heeft het al in deze brief vanaf hoofdstuk 1 over het feit dat die gemeente in Korinthe zo verdeeld is. Dat is namelijk al zo vanaf 1 Korinthe 1 vers 12. Eigenlijk vers 11, want mij is van u bekendgemaakt, broeders, dat die van het huisgezin van Chloe zijn, door die van het huisgezin van Chloe zijn, dat er twisten onder u zijn. En dit zeg ik, dat in ieder van u zegt, ik ben van Paulus en ik van Apollos en ik van Kefas, dan wel Cephas, want over de uitspraak wordt altijd ruzie gemaakt. En nog weer een ander zeggen, ik ben van Christus, alsof Christus ook meedoet aan dit soort partijpolitiek. Maar hoe dan ook, de apostel gaat dan een uiteenzetting daarover houden. Dat wil zeggen, hij verklaart eerst dat al gediscussieer van de mens over partijen enzovoorts, dat het te maken heeft met menselijke wijsheid die, ik had bijna gezegd helaas, maar dat is natuurlijk niet goed, maar menselijke wijsheid die verloren gaat, die teniet gedaan wordt. Hè? Wat mij betreft helemaal niet helaas. Maar helaas voor degene die zich mee bezighouden. Daarna zegt hij, er is ook een andere wijsheid, namelijk een wijsheid die blijft, maar die bestaat uit verborgenheid. Dat is het verhaal. Zolang je met de oude dingen bezig bent, met deze wereld, ben je vleeselijk ingesteld, gericht op zienlijke dingen. En dat is de oude mens in principe. En dan krijg je ook die dingen van, ik ben van die en ik ben van zus en ik ben van zo. Dat is van als je iemand vraagt naar wat hij gelooft, dan zegt hij, ik ben hervormd, ik ben gereformeerd, ik ben Rooms-Katholiek, ik ben van de Mormonen, ik ben van de Jehovah's getuigen, om, ik noem er een paar extra verre erbij, zodat niet iedereen het zich meteen hoeft aan te trekken, hè, wat ik nou zeg. Maar in ieder geval, dit zijn onderscheidingen die te maken hebben met de oude mens. Een tragische zaak. En dan heb je nog, die horen tot de vrije kringen, en dan, nou ja, en dan is nog weer de vraag welke. Allemaal van dat soort dingen, wel, ik hoor echt niet ergens bij. Eerlijk waar, ik zweer het je, ik hoor nergens bij. Dat is ook geen wonder, ook zo schoppen we er toch overal uit. Of ik neem zelf ontslag, dat kan natuurlijk ook. Maar laat dat nou maar zitten. Maar wij horen wel ergens bij, natuurlijk wel. Maar dat is niet in die partijpolitiek, gelukkig niet. Hè? Wij zijn van Christus en daarmee uit. Niet op grond van een oude schepping, maar op grond van een nieuwe schepping. Wijsheid van de wereld houdt zich bezig met het indelen in vakjes. Is het nou zus of is het nou zo? En een groot deel van de wijsheid van de wereld houdt zich dan ook bezig met definiëren. Namelijk, wat is dit en wat is dat? Hè? Onderscheiden maken en dingen in vakjes plaatsen. Hè? Of over dieren, bij welke familie horen ze, of bij planten, dat is nog moeilijker. Daar heb ik helemaal geen verstand van. Hè? Tot welke familie het hoort en welk ras en welke soorten, heb ik helemaal, weet ik veel. Maar in ieder geval, het moet ergens in horen. Nou, dat blijkt een heel moeilijke zaak te zijn. Maar het is iets wat de oude mens doet, niet de nieuwe mens. De apostel Paulus zegt, die wijsheid van de wereld wordt er niet gedaan. Dus ook die partijpolitiek, zal ik maar zeggen. Hij zegt, maar er is een andere wijsheid. Een wijsheid niet van deze wereld. Maar dat is een wijsheid die heeft te maken met geestelijke dingen. Dus een wijsheid bestaande in verborgenheid. Dat ben ik inmiddels weer in hoofdstuk 7, hoofdstuk 2, hè, vers 7. Een wijsheid bestaande in verborgenheid. Dat is een wijsheid die in het hart van de mensen helemaal niet opkomt. Maar het heeft te maken met geestelijke dingen, met de dingen die ons van God geschonken zijn. Hij zegt, maar zolang jullie nog vleeselijk zijn, en dat ben ik al in hoofdstuk 3, zolang jullie nog vleeselijk zijn, snappen jullie daar toch niks van. Ik zeg met eigen woorden nu, hè? Als ik het zeg klinkt het altijd cru, en dan begrijpt iedereen het beter, dus dan, daarom doe ik dat maar even. Hè? Dus jullie zijn nog vleeselijk, jullie snappen daar nog niks van, maar je moet geestelijk worden, dan begrijp je wel dat het daar niet om gaat. En dan krijg je een uiteenzetting. De apostel Paulus zegt dan, wat maakt het uit of je van Paulus bent of van Apollos? Hij zegt, van Paulus en Apollos doen precies hetzelfde. Zij dienen namelijk de Heer en daarom dienen ze de gemeente. En ze bouwen aan de gemeente die het lichaam is van Christus. Of anders gezegd, de gemeente die een tempel Gods is. En dat is hoofdstuk 3. En het bouwen allemaal op hetzelfde fundament, dat is Christus. Hè? En op dat fundament wordt gebouwd een tempel Gods. Of weet gij niet dat gij Gods tempel zijt, enzovoorts. Niet van Paulus, niet van Apollos, niet van Kefas. Wordt er nog een genoemd? Oh ja, Christus werd zelfs genoemd, hè? Maar op die manier werkt het dus niet, maar het is alleen een tempel Gods. En die tempel Gods heet Christus. Ja, of het lichaam van Christus, of de gemeente, maar dan doen we er al een beetje tekort aan. Het gaat erom, het is een tempel Gods. En daaraan wordt gebouwd. Hoe dan? Nou, niet met die onderscheidingen van deze wereld. Dus ook niet met, in verband met zienlijke dingen. Het gaat juist om een woonstede Gods in de geest, zoals het dan in Efeze genoemd wordt. Namelijk over een onzienlijke tempel. En dat heeft te maken met die wijsheid van God. Vandaar dat de apostel aan het eind van 1 Korinthe 3 de wereld terugkomt. En hij zegt in vers 21, niemand dan roemen op mensen. Paulus, Apollos, Kefas, Christus. Niemand roepen op mensen. Ja, Christus kan als mens gezien worden. Natuurlijk. Terecht, de zoon des mensen. Maar niemand roemen op mensen, want alles is uwe. Het zij Paulus, het zij Apollos, het zij Kefas, het zij de wereld, het zij leven, het zij dood, het zij tegenwoordig, het zij toekomende dingen. Zij zijn alle uwe. Niet wij zijn van een stukje van dit of van een stukje van dat of van die persoon of van die persoon. Hij zegt nee, het is andersom. Al die dingen zijn uwe. Dus als je zegt, ik ben van die, dan ben je de zaakje op zijn minst aan het omdraaien en vervolgens aan het verdelen. En dat moet je niet doen, want het gaat allemaal om hetzelfde en het is allemaal van ons. Dat is wat hij zegt. En wij zijn van Christus. Ja. Zie, en dan staat Christus op een heel aparte plaats, want van Christus wordt vervolgens gezegd, en Christus is Gods. Ja, de apostel komt er later nog op terug, hoor, op die verdeling. Denk bijvoorbeeld in 1 Korinthe 11, waarin hij van de andere kant af begint te redeneren. God is het hoofd van Christus, Christus is het hoofd van de man, maar de man is het hoofd van de vrouw, enzovoort. Maar hier is de lijn andersom. Al die dingen worden bij elkaar gezet en zegt, het is allemaal van ons, het is allemaal van de gemeente, het is alles ons. Waarom? Omdat het ons erfdeel is. Wij zijn met Abraham immers erfgenamen van de wereld. Van Abraham wordt gezegd dat hij een erfgenaam der wereld is. En van de gelovigen wordt gezegd dat ze erfgenamen zijn van Abraham. Hetgeen dus betekent dat wij met Abraham erfgenamen van de wereld zijn. En dus alles is uwe en wij zijn van Christus en Christus is Gods. En op die wijze, en dat is niet het begin van een nieuw verhaal, maar dat is het besluit. Op die wijze namelijk, alzo houden ons een ieder... Houden ons een mens, en ieder mens is het vertaald, alzo houden ons ieder mens als dienaars van Christus en uitdelers der verborgenheden Gods. Het woord staat in meervoud, hè, verborgenheden. In hoofdstuk 2 stond het in het enkelvoud, maar u weet inmiddels dat het geen verschil uitmaakt. Die verborgenheden, dat zijn de verschillende aspecten van de verborgenheid. Maar wat apostel zegt dus als besluit van het betoog, dat hij en Apollos... Want daar associeert hij zich mee in hoofdstuk 3, dat hij en Apollos uitdelers zijn der verborgenheden Gods. Althans, zo zegt de vertaling het. In feite staat het er nog anders. Er staat in de eerste plaats, alzo houden ons ieder mens als dienaars van Christus. En dat is een heel belangrijke zaak. Er zijn nog altijd mensen die denken dat wij de gemeente dienen of zo. Of dat we onze broeders en zusters dienen. En dat is niet helemaal onjuist natuurlijk. Maar als je zo begint, is het wel onjuist. Het begin is, wij zijn dienaren van Christus. Dienaren van de Nieuwe Verbond. En dus dienaren van Christus. Namelijk, dienaren van de Nieuwe Verbond, zegt 2 Korinthe 3. Niet dienaren van de letter, dat is de wet, maar dienaar van de geest en dat is Christus. Dan heb ik weer een hoofdstuk heel even gauw samengevat. Maar zo staat het daar. Dienaren van de geest, dienaar van Christus, namelijk de onzienlijke Christus. Want geest wil zeggen dat het onzienlijk is. Dienaren van de geest wil zeggen dienaren van de geest van Christus, namelijk de onzienlijke Christus. De Christus die door de wereld verworpen is, maar die troont in de hemel op de troon aan de rechterhand Gods, op de troon der genade. Nou, van die Christus is Paulus een dienaar. Nou, een dienaar, eigenlijk is hij daar gewoon dienaar van. Dus alzo houdt ons ieder mens als dienaars van Christus. Op welke wijze? Nou, de wijze zoals in het voorgaande gezegd. Er is een fundament waarop een geestelijke tempel gebouwd wordt. En daar is Paulus de bouwmeester van. Dat was tenminste vers 10 van 1 Korinthe 3. Na de genade God die mij gegeven is, heb ik als een wijs bouwmeester het fundament gelegd. En een ander bouwt daarop, maar een ieder ziet toe hoe hij daarop bouwt. Enzovoorts. Maar in ieder geval, Paulus is zo'n dienaar van Christus. En er wordt erachter gezegd nog een keer wat we daaronder te verstaan hebben. Hoe wij dat hebben te duiden. Als je theologie studeert, moet je dat erbij zetten. Zo. Hoe wij dat hebben te duiden. Dat klinkt veel beter. Er staat erachter. Namelijk, als uitdelers der verborgenheden Gods. Een dienaar van Christus is een uitdeler der verborgenheden Gods. Dat zijn geen twee dingen. Er staat dan ook niet plus tussen, zeg ik dan altijd maar, hoewel dat geen goed argument is natuurlijk. Maar het blijft zo dat het woordje en heel dikwijls in de Bijbel de betekenis heeft van namelijk. Dat wil zeggen, wat na het woordje en staat is een toelichting op wat ervoor staat. En zo is het hier blijkbaar ook. Als dienaars van Christus, namelijk uitdelers der verborgenheden Gods. Dat kan natuurlijk niet anders, want Christus is degene die zich verborgen heeft nu. Hij is de verborgene. En wie dus de Christus predikt of wie Christus dient nu, is uiteraard betrokken bij de verborgenheden Gods. Alleen het woord uitdelers verdient enige toelichting, want dat is duidelijk wel een verkeerde vertaling, althans voor ons erg misleidend. Want het woord is gewoon rentmeester, oikonomos, oftewel huishouder, om het heel letterlijk te vertalen. En daarom staat dit in verband met bedelingen. Het is een bedelingenkwestie, zou mijn vader zeggen. En zo is het ook. Want het woord uitdeler, oikonomos, is verwant aan het woord oikonomia, namelijk huishouding. En dat is het woord wat dan vertaald wordt, hopelijk, met bedeling. Dat wil zeggen huishouding. We komen er later op terug, omdat we nog zullen spreken over de bedeling der verborgenheid uit Efeze 1 en Efeze 3. Efeze 3 is het feitelijk, hè? De bedeling der verborgenheid. Maar waar het om gaat is dat Paulus niet een uitdeler is van dingen. Niet dat hij hier en daar wat weggeeft of zo. Maar de gedachte is dat hij iets beheert. En dat is wat anders. Dat betekent wel dat hij uitdeelt, maar dat betekent net zo goed dat hij ook ontvangt. Hij ontvangt en hij deelt uit. Hij beheert namelijk. Hij stelt ter beschikking. En het kan zelfs betekenen dat hij dingen uitdrukkelijk niet uitdeelt en voor zichzelf houdt. Het blijft nog altijd waar dat de Bijbelse waarheden, en zeker de waarheden met betrekking tot de verborgenheid, nou eenmaal niet voor iedereen bestemd zijn. Het is alleen der volmaakten, staat er. Het is voor de volwassenen, of zij die het wensen te worden, en die er enige moeite voor willen doen, hè? In geestelijk opzicht uiteraard. Maar het gaat om beheer van de Bijbelse waarheden. Ik wil nog wat meegeven ter overweging in dit verband. Dat is dat de Bijbel duidelijk over spreekt dat het niet nodig is om parelen voor de zwijnen te werpen. Ik weet wel dat het erg gebruikelijk is om de Bijbel, het evangelie, de geestelijke dingen uit te dragen naar iedereen die het niet willen horen. En eventueel ook aan degene die het wel willen horen. En er is op zich natuurlijk niet zoveel tegen, want het blijft natuurlijk een goede zaak dat mensen die van niks weten, of misschien nog zelfs heel niet geïnteresseerd zijn, die interesse nooit gehad hebben, om die te confronteren met Bijbelse waarheden. Uiteraard. Vanzelfsprekend, daar doe ik ook niks aan af. Maar het neemt niet weg dat in sommige gevallen wel eens zou kunnen blijken dat het parelen voor de zwijnen werpen is namelijk. Er zijn alleen maar mensen die er per se niets van moeten hebben. Die niet alleen niet geïnteresseerd zijn, maar die bovendien afwijzend staan. En die op elk woord uit de Bijbel reageren met een vloek. Het zij hardop, het zij gedacht. Maar in ieder geval mensen die er absoluut niks van moeten hebben. Zulke figuren komen we in de Bijbel ook tegen. En een duidelijke zaak is dan dat dan de Gods bemoeienissen met zulke mensen sowieso stoppen. Misschien niet meteen, maar na verloop van tijd wel degelijk. En dat is ook de enige verklaring voor bijvoorbeeld het gedrag van de Heer Jezus zelf hier op aarde, die af en toe gewoon ergens niet op ingaat, niet spreekt. En een van de grootste problemen die wij gewoonlijk hebben met de uitspraken en de prediking van de Heer Jezus, is dat hij de dingen zo onduidelijk zegt. Maar waarom zeg je nou niet gewoon wat hij bedoelt? Wel eenvoudig, omdat niet iedereen dat hoeft te weten. Dat is echt zo, hoor. Het is soms niet goed om over die dingen te spreken. Ik herinner me een uitspraak van broeder Gwilym Jones, de Reverend Gwilym Jones, hè, bij sommigen van jullie bekend, die mij vertelde dat hij er niet tegen kon wanneer de naam van de Heer met een geluidsinstallatie, met van die mooie harde horens door de hele buurt geschreeuwd werd. Hij zegt, dat vind ik een ontheiliging van de naam van God. Want dat is niet waar het om gaat, dat helpt ook niet. Dan schiet je je doel voorbij. Natuurlijk kun je het aan iedereen bekendmaken. Maar daarom hoef je nog niet op zo'n smakeloze... Dit is tamelijk generaliserend gesproken, maar ieder moet er zelf maar eens over nadenken. Maar het is toch de moeite waard om er eens over na te denken of het wel zinvol is om de Bijbelse waarheden door de lucht te slingeren, waar iedereen hinder van ondervindt, waar niemand om gevraagd heeft enzovoorts. En waarvan het zeer de vraag is of het überhaupt enig positief resultaat afwerpt. Ik weet niet, ik veroordeel niks, echt waar. Ik weet het niet. Maar ik kan me die gedachtegang van de man wel volgen. Nou moet ik zeggen, ik ben groot geworden in het evangelisatiewerk, gewoon op straat met een heleboel herrie en dat soort dingen meer. Hè? Wat zeg je? Niet in dit werk. Dus ja, nou praat je over dingen die er helemaal niet mee te maken hebben. Maar in ieder geval, ik ben er ook in groot geworden. En ik zie daar dus wel degelijk het nut van in. Maar aan de andere kant, ik kan het in sommige gevallen averechts werken. Ja. Er zijn dingen die zijn niet voor iedereen bestemd. Dat is nou eenmaal zo. En dat is het probleem wat de apostel Paulus ook heeft en waar we de vorige keer ook over gesproken hebben. Er zijn dingen die je gewoon niet kwijt kan, waarvan het geen zin heeft om ze te vertellen. Er is toch niemand die het snapt. En dat heb je dan. Mijn ervaring is overigens dat het meest efficiënt werkt wanneer je met iemand in contact komt die zelf vragen stelt. Die geïnteresseerd is. En ik blijf erbij dat als er mensen zijn die geïnteresseerd zijn, die zoekende zijn, dan worden zij op onze weg gebracht. Of niet, maar dan worden ze de weg van een ander gebracht, dat geeft niet. Dat is wat de Heer zelf al regelt, dat is echt zo. Wie zoekt, die zal vinden. En natuurlijk, wij hoeven niet te aarzelen om de Bijbelse waarheden te vertellen. Maar het is ook niet zo dat we iemand moeten dwingen op allerlei mogelijke en onmogelijke manieren om naar ons te luisteren tegen wil en dank. Ik geloof niet dat de bedoeling is. Afgezien van dat ik sommige methoden werkelijk echt smakeloos vind. Dat is echt zo. Maar goed, denk daar maar zelf over na. Dat is voor ieder persoonlijk verschillend. Maar in ieder geval, de apostel Paulus, moet je eens kijken hoe het staat. Hè? Hij is een beheerder, een rentmeester, dat is echt het normale woord. De rentmeester, de huishouder. Hij is een huishouder van de verborgenheden Gods. Alleen al die uitspraak wijst erop dat hij dingen beheert die per definitie verborgen zijn en dus blijven. Dus alleen de vraag waar hij ze verbergen zal. En voor wie hij ze verbergen zal. En dus voor wie hij ze niet verbergen zal, zo kun je dan ook zeggen natuurlijk. Maar de nadruk ligt niet op dat er geopenbaard moet worden. Er staat niet dat hij een openbaarder is ter verborgenheden Gods, hoewel hij dat is. Hij was. Maar er staat juist dat hij een rentmeester was van de verborgenheden. Dat betekent dat ze inderdaad niet voor iedereen bestemd zijn, maar alleen voor de gelovigen. Denk er maar bij wat u wil, maar voor de gelovigen. En dan zegt hij, voorts wordt in de rentmeesters, vers 2, vereist dat elk getrouw bevonden worden. En dat voorts is dan de opening van een nieuw gedeelte, zal ik maar zeggen. Een nieuwe pericoop. En dan spreekt hij dus ook over zijn eigen positie. En dan verdedigt hij ook zijn eigen methode van werken. Maar dat is verder ons onderwerp niet. Maar in ieder geval, Paulus en Apollos zijn dienaren van Christus en daarom uitdelers, rentmeesters, want dat is echt het woord, beheerders van de verborgenheden Gods. En daarom zijn zij degene die spreken over de Christus zoals hij nu is en zoals hij nu zit in de hemel als onze hoge priester ter rechterhand Gods. Dat is het verhaal. En daar is dus deze hele brief en ook de tweede Korinthebrief uiteraard opgericht. Dat is ook niks bijzonders, want er zijn alle Paulinische brieven opgericht. Maar gaat het nou niet om? Dit was 1 Korinthe 4 vers 1. Is er iemand die daar iets over wil opmerken, alvorens wij doorbladeren naar hoofdstuk 13? Niet eens. Oh, nou. Hè? Ja. Dan ga ik naar hoofdstuk 13 en nog naar hoofdstuk 14. Er staat in 1 Korinthe 13. Ja, ik moet vers 2 hebben, maar ik lees vanaf vers 1. Waar staat, al ware het dat ik de talen der mensen en der engelen sprak en de liefde niet had, zo waar ik een klinkend metaal of luidende schel geworden. U weet waarschijnlijk dat de mens een aardevat is, hè? Toch? We hebben een schat ontvangen in een aardevat. Dat is inmiddels al de tweede Korinthebrief. Wij hebben een schat in een aardevat, want de mens is een aardevat. Hij is keramisch, zeg ik altijd maar. En hij is hol. Dat wil zeggen, hij moet ergens mee gevuld worden. En als dat niet gebeurt, dan is hij... dan klinkt hij nogal hard, zegt het Nederlandse spreekwoord. En zo staat het hier dus ook. Al ware het dat ik de talen der mensen en der engelen sprak en de liefde niet had, zo waar ik een klinkend metaal of luidende schel geworden. Een hoop herrie. En waarmee je maar weer ziet dat waarmee wij gevuld dienen te worden is liefde. En dat is een ander woord voor? Oh, ja, ja, ja. Ik denk, dat weten ze niet. Maar dat weten ze wel. Ja, inderdaad, dat is een ander woord voor Christus. Voor God, voor het goddelijk leven. God is liefde. En zijn leven is in ons uitgestort. Enzovoorts, hè. Dus, liefde is inderdaad het nieuwe leven wat wij ontvangen hebben. Door dat leven zijn we immers in gemeenschap gekomen met God zelf. En dat is liefde. Dus het principe van liefde. En al waren het dat ik, weet ik veel, van alles kon, als ik de liefde niet had, zo waar ik een klinkend metaal of luidende schel. Namelijk een boel mooie talen, maar dat is niet waar het allemaal om gaat. En zo gaat het verder in vers 2. En al waren dat ik de gave der profetie had en wist al de verborgenheden en al de wetenschap. En al waren het dat ik al het geloof had, zodat ik bergen verzet en de liefde niet had, zo waar ik niets. En dat zijn opmerkelijke uitspraken. En ook hier kom ik tot ontdekking dat de hoofdstukindeling weer eens een beetje merkwaardig is, mijn zinziens. Maar ik zou vers 31 van het voorgaande hoofdstuk nemen als vers 1 van hoofdstuk 13. Daar staat, ik wijs u een weg die nog uitnemender is. En die komt dan in ieder geval in hoofdstuk 13. En als je dat nou maar vasthoudt, dat hoofdstuk 13 staat in contrast met hoofdstuk 12. Hoofdstuk 12 spreekt immers over het feit dat wij door één geest tot één lichaam gedoopt zijn, maar dat één lichaam nou eenmaal bestaat uit vele leden. Dat is weer nog steeds een uitvloeisel uit 1 Korinthe 1 over die kwestie van ik ben van Paulus, ik ben van Apollos, ik ben van Kefas enzovoort. Want ze hadden dus wel gemerkt dat er verschil was. Nou zegt de apostel nou inmiddels in hoofdstuk 12, dat verschil dat is er ook wel, maar dat zit hem in de verschillende gaven die de gelovigen ontvangen hebben. Maar het is één lichaam, het is toch een eenheid. En die eenheid is Christus. Zie? Dus die gaven worden naar voren gebracht, ijvert naar de beste gaven, uiteraard, want die gaven dienen inderdaad tot de opbouw van het lichaam van Christus. Namelijk, want het lichaam van Christus is namelijk die tempel Gods. Of weet gij niet dat uw lichaam, uw lieder, meervoud, lichaam, enkelvoud, een tempel is van de Heilige Geest? Ja, ja, want wij samen vormen één lichaam, namelijk het lichaam van Christus. En dat is die tempel Gods, of die tempel van de Heilige Geest. Zie, om die eenheid gaat het, met de verscheidenheid daarin. Maar die gaven hebben toch te maken met dingen die hier op aarde, in deze zienlijke wereld, gebeuren. En in feite is het zo dat een groot deel van de gaven die hier in 1 Korinthe 12 genoemd worden, te maken hebben direct met zichtbare dingen. Het is alleen in Efeze 4 zo dat de enige vier gaven die daar genoemd worden, te maken hebben met uitsluitend geestelijke dingen. Dat zijn echt geestelijke dingen, dat wil zeggen dingen die op de onzienlijke dingen gericht zijn. Gaven die zich bezighouden puur met de geestelijke dingen. Deze gaven hier in Korinthe worden geestelijke gaven genoemd omdat ze door de geest gegeven zijn. Maar dat wil nog niet zeggen dat al die gaven zich bezighouden met geestelijke dingen. Ik hoop dat dat duidelijk is. En anders dan leest u ze maar eens een keer door. Maar goed, dan komt het contrast. Die gaven zijn er wel, zijn ook noodzakelijk binnen de gemeente, maar die verdelingen hebben toch te maken met het feit dat wij verschillende leden zijn van één en hetzelfde lichaam. Maar hier in 1 Korinthe 13 wordt een uitnemender weggewezen, die heeft namelijk slechts te maken met dat het gaat om een eenheid. Puur enkel en alleen om een eenheid, want dat is liefde, dat is eenheid. Al waren dat ik de talen der mensen en der engelen sprak, dat is een uitvloeisel uit die gaven die in 1 Korinthe 12 genoemd werd, de gaven van spreken in tongen bijvoorbeeld, hè? Maar ook de gaven van profetie, talen der mensen. Maar al waren dat ik die talen kon spreken, of zelfs sprak, dan was ik een klinkend metaal of luidende schel, want het betekende verder niets als niet die liefde daar was. Want je kunt wel die talen spreken, maar dan moet je nog wel wat te zeggen hebben natuurlijk. Ja. Ja, ik vind een preek van 20 minuten erg kort. Hè? Vind ik erg kort. Maar soms begrijp ik niet hoe iemand kans ziet om 20 minuten te gebruiken om te laten zien dat hij niks te zeggen heeft. Als je niks te zeggen hebt, waarom gebruik je daar dan 20 minuten voor? Hè? Dan kun je wel mooi praten en zo, maar wat zeg je nou eigenlijk? Wat is nou feitelijk de boodschap waar het om gaat? De inhoud, hè? Nou, want ja, als die inhoud er niet is, dan ben je een klinkend metaal in een luide schel. Hij kan het mooi zeggen, de dominee heeft mooi gezegd. Gisteren was het inmiddels. De dominee heeft mooi gezegd, maar wat hij gezegd heeft is ons ontschoten. Het was alleen een hoop herrie en dat betekende niks, hè? Ja, zo gaat het dan. En al doet hij er dan 60 minuten over, dan verandert er niks aan, hè? Dat kan ook, ja, ik noem nou de dominee, dat is dicht bij ons, zal ik maar zeggen. Want iets verder weg ga je naar Den Haag toe of zo. En daar kunnen ze het nog veel langer dan 20 minuten. Hè? En ook dat nog. Dat is helemaal iets vreselijks. Praten en niemand heeft werkelijk wat te zeggen. Nou, dan ben je een klinkend metaal, een luidende schel enzovoorts. Want het gaat om die inhoud. Zie je? En het verschil tussen hoofdstuk 12 en hoofdstuk 13 van 1 Korinthe is dan ook dat in hoofdstuk 12 gesproken wordt over de verscheidenheid die er is. En in verband met de functioneren van de gemeente nu hier op aarde, zal ik maar zeggen. En het spreekt dus over de geestelijke gaven. Maar 1 Korinthe 13 spreekt niet over de geestelijke gaven, maar over de geest zelf als eenheid. Laat ik het nog anders zeggen. 1 Korinthe 12 spreekt over de gaven van de Heilige Geest. En 1 Korinthe 13 spreekt over de vrucht van de Heilige Geest. En dat maakt een beetje verschil uit. Ik weet niet of ze jullie dat alles verteld hebben. Maar ik heb van mijn vader altijd geleerd dat hetzelfde is als het verschil tussen een kerstboom en een kersenboom. Hij moet het uit een Amerikaans boek gehaald hebben, vrees ik. Want het verhaal is dan dat aan een kerstboom worden cadeautjes gehangen. Hè? Die zitten er niet aan, maar die worden erin gehangen. Maar de boom zelf is dood, maar een kersenboom, daar hangt af en toe ook wat in, maar dat komt er vanzelf in. Dat is namelijk de vrucht van het leven van die boom. Dat is zo ongeveer het verschil. Geestelijke gaven zijn dan ook geen bewijs van geestelijk leven. Een gave is geen bewijs van leven, immers. Daar hoef ik toch geen voorbeelden bij aan te halen, hè? Dat is niet zo fraai om daar voorbeelden bij aan te halen, hè? Nee. Nou, geestelijk... De vrucht van de geest is een bewijs van geestelijk leven. De vrucht van de geest is liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid. Oh, dus je weet het wel. Ik kan alleen de eerste en de laatste onthouden en de volgorde is mij wat onduidelijk. Onder ons gezegd, want het begint bij liefde en het eindigt bij zelfbeheersing. En dat ertussenin zit, kan ik nooit zo goed onthouden. Maar dat zijn dingen, die zijn bewijs van geestelijk leven. Een gave niet. God geeft mensen gaven, God geeft gelovigen gaven. Maar dat wil nog niet zeggen dat ze een actief geestelijk leven leiden. Integendeel. Heeft er niks, maar dan ook niks mee te maken. Betekent wel dat ze wedergeboren zijn, uiteraard. Maar dat is nog geen bewijs van een actief geestelijk leven. Zeker niet van vrucht van dat leven. Want hoe dan ook, leven wordt verondersteld toch enige tijd te functioneren, alvorens de vrucht aankomt. Hè? Voor de vruchten is een bepaalde tijd gesteld. Maar goed, dat is het contrast dus tussen 1 Korinthe 12 en 1 Korinthe 13. 1 Korinthe 12 spreekt over de geestelijke gaven. 1 Korinthe 13 spreekt over de vrucht van de geest. En dan wordt er als eerste genoemd liefde. En alle anderen die erop volgen, die zijn daarvan af te leiden trouwens, hoor. Liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, is allemaal af te leiden van liefde. En het is in ieder geval een bewijs van geestelijk leven, want God is geest en God is liefde. En dus is liefde een bewijs van geestelijk leven. Nou, en dan staat er in die opsomming, al ware het dat ik de gave der profetie had, ongeacht in welke taal dat dan is, in een van mensen of van engelen dus. Hè? Al ware dat ik de gave der profetie had en wist de verborgenheden en al de wetenschap. Hebt u dat? Wat is nou verborgenheden? Ja, goed zo. Ja, 10. Weer 1. Al de wetenschap is dat, ja. Inderdaad. Al de verborgenheden en al de wetenschap. Het punt is dat al de wetenschap met betrekking tot God, want daar gaat het toch over. Het gaat om geestelijke dingen, om gaven enzovoorts. Het gaat om die wijsheid Niet van deze tegenwoordige eeuw, maar de wijsheid die van God komt, die bestaat immers volgens hoofdstuk 2 uit de verborgenheid, of bestaande in verborgenheid staat er. En al de wetenschap wil dus zeggen al de verborgenheden. Het is dat deel van de wetenschap wat God in het verleden niet heeft geopenbaard, maar wat hij nu openbaart door de, of via de rentmeesters van de verborgenheden Gods. En dus speciaal via apostel Paulus. En daarom staat het hier ook als hoogste. Indien al waar ik dat de gave de profetie had en wist al de verborgenheden en al de wetenschap. En al waar ik dat ik al het geloof had, zodat ik bergen verzette. En ik had de liefde niet, zo waar ik niets. Want ook dit blijft kan natuurlijk opgevat worden als puur en uitsluitend intellectuele kennis. Het hoeft niet, maar het kan wel. En dan is het zonder liefde. Dat kan, je kunt dingen nog helemaal leren. Als je intelligent genoeg bent, tenminste kan dat. Ja. Nou, voor sommige dingen moet je erg dom zijn, heb ik wel eens gemerkt, maar om het te kunnen leren. Maar voor deze dingen kun je zeggen, ja, als je intelligent genoeg bent, kun je het leren. Maar dat is dan nog geen geestelijk leven natuurlijk. Dan ben je nog niks. Want uiteindelijk gaat het om dat leven wat God in ons geplaatst heeft, wat onder ontwikkeling moet komen. En dat gaat wel degelijk via de weg van tot kennis komen, tot kennis der waarheid komen, tot kennis komen van Christus. En dus tot kennis komen van de kracht van zijn opstanding. En die kracht van zijn opstanding is die kracht die niet alleen Christus heeft opgewekt, maar die ook Christus gezet heeft in de hemel. Dus die kracht die God werkte in Christus toen hij hem uit de doden heeft opgewekt en gezet heeft aan zijn rechterhand ver boven alle overheid. En, nou ja, goed, dat weet je wel, hè? Dat is Efeze 1. Van die krachten, van die Christus moeten wij kennis krijgen. Maar het moet gepaard gaan met liefde. Dat wil zeggen, die liefde moet in ons groeien. Het moet niet puur intellectuele kennis zijn, maar het moet een kennis zijn van het hart. Het moet een geloven zijn met het hart. De dingen niet intellectueel leren kennen omdat men de papiertje diploma moet halen of dat men opgeblazen wil worden. Hè? Staat er toch? Liefde maakt opgeblazen. Kennis maakt opgeblazen. Ja, sorry, ik zeg het verkeerd. Ja. De kennis maakt opgeblazen. Dat is niet de bedoeling. Het gaat om dat er inderdaad inhoud is. Kennis maakt opgeblazen. Dat wil zeggen, het is hol. Het is nog niks. Maar de bedoeling is dat er inhoud is, namelijk liefde. En dat is wat de apostel hier zegt. Dus wetenschap, al deze wetenschap heeft te maken met de verborgenheden. En je ziet dat die verborgenheid toch echt als een rode draad door die Korinthebrief heen loopt. En we zijn er nog lang niet mee klaar. Want ik kan toch niet nalaten even verder op dat hoofdstuk in te gaan. Er wordt namelijk gezegd in vers 8 van 1 Korinthe 13, de liefde vergaat nimmer meer. Zo ligt de klemtoon ongeveer. De liefde vergaat nimmer meer. Dat wil zeggen, alle andere dingen wel. Of een heleboel andere dingen wel, in ieder geval. Hè? De liefde niet. De liefde vergaat nimmer meer. Maar, en dat is het contrast, hetzij profetieën, dat is een van die gaven immers, uit hoofdstuk 12, zij zullen er niet gedaan worden. En hetzij talen, dat is een van die gaven, zij zullen ophouden. Hetzij kennis, dat is een van die gaven, want die gave wordt genoemd in hoofdstuk 12, vers 8. Het woord der kennis heet die gave daar. Het zij kennis, een van die gaven dus, zij zal teniet gedaan worden. Dat is weer zo'n vers wat nogal eens buiten verband gebruikt wordt. Nee, met kleine letters. Buiten verband, met kleine letters. Ja. Ik heb het niet over Paulus of Apollos of Kefas of hervormd, gereformeerd, binnenverband, buitenverband. Hè. Daar had ik het niet over, hè. Maar de tekst wordt uit zijn verband wel eens gebruikt. Ze zeggen, ach, kennis zal er niet gedaan worden. Als wij de Bijbel bestuderen, dan zeggen ze, ach, kennis, je kunt er een boel van weten, maar kennis zal er niet gedaan worden. Ja, ja, maar daar gaat het niet over. Uit het verband blijkt namelijk dat het gaat over bepaalde geestelijke gaven die er niet gedaan worden. Niet het resultaat ervan, uiteraard. Het is toch absurd om te veronderstellen dat het werk wat door die geestelijke gaven tot stand komt, weer er niet gedaan zou worden. Stel je voor. Is er dan toch geen eeuwig leven, hè? Nee, het gaat om dat die gaven niet meer zullen functioneren, om de eenvoudige reden uiteraard dat het niet meer nodig is. Want zodra iets vervuld is, zijn functie vervuld heeft, is het niet meer nodig. Dat is precies hetzelfde als wat met de wet gebeurd is. De Heer zegt mij niet dat ik gekomen ben de wet te ontbinden, maar om hem te vervullen. De wet is niet opgeheven als zodanig, hij is vervuld. En daarom heeft hij zijn werking verloren en dient ook geen enkel doel meer enzovoort. En zo zit dat ook met deze geestelijke gaven. Ze dienen een bepaald doel en na verloop van tijd verdwijnen ze. Dat is wat hier staat. Dat, zo gaat het namelijk met die gaven. Ze zijn tot opbouw van het lichaam van Christus. Maar als het lichaam van Christus opgebouwd is, hebben ze die gaven niet meer nodig. Of om bij het beeld van 1 Korinthe 3 te blijven. Als eenmaal het fundament gelegd is, hoeft daar niks meer aan veranderd te worden. Dan moet er op het fundament gebouwd worden. Maar betonstort is er niet meer bij. En gaven die daar dus verband mee houden, zijn niet meer nodig. En zo is het bijvoorbeeld met die gaven van de profetieën. Want... En de gaven van apostelen, zoals die genoemd wordt in Efeze bijvoorbeeld, hè, zijn gaven die te maken hadden met het leggen van het fundament. En sinds dat fundament gelegd is, zijn die gaven dan ook opgehouden. Dat betekent niet dat de gaven niet meer werkten, maar dat betekent dat God die gaven niet meer gaf. En dat betekent aan de andere kant dat degenen die die gaven hadden, hun gaven hebben meegenomen in het graf, om het dan maar op menselijke wijze te zeggen. En dat betekent dat die gaven dus gewoon uitgestorven zijn. Een heel eenvoudige zaak. En dat, als je dat niet begrijpt, dan begrijp je van 1 Korinthe 14 sowieso niks. Want dat gaat daar ook over namelijk. Hoe een gave ooit een functie vervulde, maar die functie is inmiddels vervuld en daarom niet meer nodig. Maar goed, hier staat dus, het zij profetieën, ze zullen teniet gedaan worden, het zij talen zullen ophouden. Niet omdat er niet meer gesproken zal worden, dat gelooft toch niemand, dat we in de toekomst niet meer zullen spreken. Als er geen talen bestaan, kun je niet meer spreken. Dat gelooft toch niemand? Nou, waarom gelooft iemand er wel dat kennis ophouden zal? Nee, het gaat om die gaven die een functie zullen vervullen. Het gaat om het contrast van dit hoofdstuk hoofdstuk 12. Contrast tussen de vrucht van de geest en de gaven van de geest. Die gaven van de profetie, de gaven van talen, de gaven van kennis, ze zal teniet gedaan worden. Want wij kennen ten dele en wij profeteren ten dele. Doch wanneer het volmaakte, dat is hetzelfde woord als uit 1 Korinthe 2 en 3, het volmaakte, namelijk wanneer het volwassen, het volgroeide zal gekomen zijn, dan zal hetgeen ten dele is, teniet gedaan worden. Dat wat ten dele is, is dus duidelijk dat wat nog niet volgroeid is. En dus is dat hier de term voor een kind. En dat verzin ik niet, want dat staat gewoon 1 of 2 versen verder. Nee, 1 vers verder, vers 11. Dat wat ten deel is, is nog maar gedeeltelijk. Het is nog niet volgroeid. Er moet nog een meter aangroeien, zeg maar. Hè? Zoiets. Want wij kennen ten dele. Was nog niet volkomen. En de apostel zegt wij. Hij neemt die Korintiërs er dus blijkbaar bij in. En wij profeteren ten dele. Doch wanneer het volmaakte. Dat is uiteraard echt hetzelfde volmaakte. Als uit hoofdstuk 2. Niet alleen hetzelfde woord. Maar het gaat nog steeds om diezelfde gedachtegang. Het is één en dezelfde brief. Doch wanneer het volmaakte, het volwassene, kortom, het geestelijke. Want dat was het verband in 1 Korinthe 2 en 3. Hè? Kortom, de verborgenheid. Wanneer het volmaakte zal gekomen zijn, zal hetgeen ten dele is teniet gedaan worden. Niet hetgeen ten dele is zal weggenomen worden, maar hetgeen ten dele is, is er niet meer, omdat het niet meer gedeeltelijk is, maar het is vervuld, het is vol, het is volgroeid. Een kind wordt niet weggenomen. Een kind groeit op tot een volwassene en dan is het geen kind meer. Maar het kind is niet weg, het kind is volgroeid en dus geen kind meer. En zo gaat het met deze dingen die ten dele zijn. Ze worden op een gegeven moment gecompleteerd. Je kunt niet eindeloos blijven profeteren. Als alles wat er geprofeteerd moest worden geprofeteerd is, dan houdt die gave van profetie op. Dat wil zeggen, die heeft geen functie meer. En als iedereen alles al weet, wat valt er te profeteren? Dat heet dan geen profetie meer namelijk. En als iedereen alle talen kent, dan kun je ook niet meer spreken in vreemde talen. Want die talen zijn niet vreemd meer. Om maar eens een ander voorbeeld te geven. Hè? Het is niet zo'n erg goed voorbeeld in dit verband, maar goed. En als we alles kennen, dan is die gave van kennis niet meer nodig. Als we alles gewoon kunnen bestuderen, op die wijze kunnen ontvangen. We hebben de geest ontvangen die ons onderwijst en die ons leert de dingen die ons van God geschonken zijn. Wel, dan is die gave van kennis niet meer nodig. Een heel eenvoudig principe. En dat staat hier ook, vers 11. Toen ik een kind was, leuk hè, verleden tijd. Toen ik een kind was, toen ik nog vleeselijk was, 1 Korinthe 2, toen ik nog niet wist van de verborgenheid. Dat is gewoon dezelfde, een andere uitdrukking voor hetzelfde beginsel hoor. Toen ik een kind was, sprak ik als een kind, was ik gezind als een kind, overlegde ik als een kind, kortom, zeer gebrekkig allemaal en onvolledig, al was het maar omdat een kind niet over voldoende informatie beschikt. En zeker niet over voldoende ervaring. Maar wanneer ik een man geworden ben, het volmaakte, dus het volwassene, wanneer ik een man geworden ben, zo heb ik teniet gedaan hetgeen eens kinds was. Niet dan heb ik dat weggedaan, maar dan is het volgroeid. En dat kinderlijke bestaat niet meer, dat hopen wij althans, hè. En wat de apostel nou zegt is heel eenvoudig. Hij zegt in vers 9, wij kennen ten dele. En in vers 12 zegt hij, want wij zien nu door een spiegel in een duistere reden. Wat is het? Wij kennen ten dele, we zien door een spiegel in een duistere reden. Hij gaat uit van die situatie op dat moment. En hij zegt niet ik, maar hij zegt wij. Dat wil zeggen, hij heeft het over de gemeenschap van deze gelovigen allemaal bij elkaar, zal ik maar zeggen. Wij zien door een spiegel in een duistere reden. Dat is heel merkwaardig. De nadruk ligt namelijk niet op spiegel. De nadruk ligt op duistere reden. Want 2 Korinthe 3 zegt ook dat we door een spiegel kijken. Maar niet in een duistere reden, maar dan zien we de Heer van aangezicht tot aangezicht. De spiegel zal best wel dezelfde wezen, hè? Maar er is wel wat veranderd, als het goed is. Hier wordt door een spiegel gekeken in een duistere reden. Waarom? Omdat die kennis, die profetie enzovoorts, omdat dat ten dele is, is nog kinderlijk. Het is nog niet ver genoeg ontwikkeld, want zij zijn nog vleeselijk. Hij zegt, maar als het volmaken komt, als dan zullen we zien aangezicht tot aangezicht. Dat is precies wat 2 Korinthe 3 zegt, de laatste verse. Als dan zullen we zien aangezicht tot aangezicht. Alleen het aardige is dat 2 Korinthe 3 zegt dat het daar al gebeurt. Wij kennen, wij zien van aangezicht tot aangezicht door diezelfde spiegel. Dus denk erom, het woord spiegel is niet waar de klemtoon op ligt. De spiegel wordt alleen genoemd, wordt niet genoemd omdat hij zo slecht is. Het verhaal staat erbij. Iemand heeft mij dat ooit verteld, dat ze vroeger zulke slechte spiegels hadden. Nou, ik vind ze tegenwoordig over het algemeen ook niet zo best. Hè? Oh, ligt er iemand niet? Nee, dat kan niet aan de spiegel liggen. Ik heb er pas 2 keer in gekeken. Dus dat... Hij is zo goed als nieuw. Maar iemand heeft mij dat verhaal verteld dat ze vroeger spiegels hadden van koper, geloof ik, of zo. En die werden dan gepoetst, gepolijst of zo. En dan, die waren dan niet helemaal vlak. Dat weet ik niet, maar in ieder geval, dat zal wel, maar dat is niet de gedachtegang hier. De gedachtegang is dat wij zien, maar niet rechtstreeks. Het is via een weerkaatsing. We zien de dingen via een medium. Ik stel me altijd voor, als de spiegel er niet was, zagen we namelijk niks. En zeker met een hardnekkig volk is het erg moeilijk om door de achteruit van de auto te kijken. Hè? Ja, dus de spiegel en... Daar kijk je naar achteruit. Zat dat ding er niet, dan kon je gewoon niet achteruit kijken. Dat is het hele verhaal. En wij zouden de Heer niet kunnen zien als die spiegel er niet was, maar die spiegel is er. Alleen, in het begin is dat een duistere reden. He? Dat heb je op school toch ook, op de lagere school zal ik maar zeggen. Je weet toch ook niet waar je aan begint? Als je het wist, zou je er niet aan beginnen. He? Maar dat weet je toch niet, het is allemaal een duistere reden. Als je voor het eerst hoort over breuken en zo, nou... Ja, ik heb er nog weinig verstand van, hoor, want ik vond het te pijnlijk. Maar in ieder geval, het was allemaal duister. Het zijn dingen die je niks van begreep. Dat is toch normaal voor een kind? Je weet dan niet waar de weg heen leidt. Je ziet in een duistere reden. Maar tegen dat je volwassen wordt, dan begrijp je die dingen beter. Alleen had ik er niks aan, want toen ik 1 keer mijn algebra goed begreep, hebben ze het vak opgeheven. Dus nu heb ik een heleboel verstand van iets wat niet meer bestaat. Ik heb daar sterke twijfels over. Maar dat ik niet erg veel respect had voor de wijsheid der mensen, dat wist u waarschijnlijk al. Maar hoe dan ook, wij zien als kinderen, als onvolwassenen, als vleeselijk ingestelde christenen, gelovigen, zien we in een duistere reden. Maar als wij volwassen worden, dan zien wij aangezicht tot aangezicht. Oké, via een spiegel, maar wel degelijk aangezicht tot aangezicht. Exact wat 2 Korinthe 3 zegt. En wordt nog eens een keer herhaald. Nu ken ik ten dele, en voor de rest is het me duister. Maar als dan, wanneer? Als de Heer wederkomt, wie heeft dat ervan gemaakt? Als dan, het betekent dus als ik volwassen ben. Als ik volwassen ben, dan zal ik kennen gelijk ook ik gekend ben. Dat wil zeggen, dan zullen we de Heer zien en kennen van aangezicht tot aangezicht. Zoals anderen mij kennen, gewoon van gezicht zal ik maar zeggen, zo kennen we de Heer. Nou, gezicht hoeft niet al te letterlijk op te vatten hoor. Maar in ieder geval, zoals de Heer ons kent, zo kennen wij hem dan. Als we volwassen worden. En hoe word je volwassen? Goed studeren. Dat is toch? Onderwijs moet tot kennis der waarheid komen. Daar gaat het hier ook om. En die gaven die dienen om kinderen volwassen te maken. En als die kinderen volwassen geworden zijn, hebben ze die gaven en de werking van die gaven niet meer nodig. En dat is het verhaal. En wat blijft er dan over? Niet de gaven van profetie, niet de gaven van de tongen en niet de gaven van kennis zoals het hier staat. Want wat dan overblijft, zegt vers 13, dan blijft namelijk over geloof, hoop en liefde. Ja, en dan weet ik wel, er zijn er nog altijd die zeggen dat dat gaat hier over de wederkomst van Christus. Want dan is het volmaakt en nou kennen we ten dele, maar als hij komt zal het ons allemaal in één klap geopenbaard worden. Dacht u dat? Moet eens proberen om een moeilijk onderwerp in één klap te begrijpen. Zo van, oh nou snap ik het. Hè? Dat is onzin. Zal ik eens gauw vertellen hoe een televisie werkt? Ik kan het niet, want ze hebben de televisies in de jaren te veel veranderd. maar zal ik je dat eens gauw vertellen? Dat kan toch niet? Dat is onmogelijk. En een achterstand daarin haal je ook zo gemakkelijk niet in. Maar hier wordt ook niet gesproken over de wederkomst van Christus. Dat blijkt ook uitdrukkelijk uit de voorgaande versen, want er staat als dan wil zeggen als ik volwassen ben. In geestelijke zin uiteraard. En het volgende vers zegt dat dat is op een moment dat nog overblijft, niet de gaven, maar wel geloof, hoop en liefde. Ja, sommige gaven blijven natuurlijk wel, maar deze 3 bijvoorbeeld niet. Hè? Maar er blijft geloof, hoop en liefde. Dat betekent dat het niet gaat over de wederkomst van Christus, want als Christus wederkomt, houdt in ieder geval hoop op. Ja, want de hoop nu die gezien wordt, is geen hoop. Want als iemand ziet, hoe zal hij het ook hopen? Zeg ik dat leuk, hè? Romeinen 8 was dat, dus uit de Statenvertaling, ongeveer. Dat wil zeggen, hoop blijft zolang de Heer nog niet wederkomt. En zodra hij wel wederkomt, heet het geen hoop meer, want dan wordt onze toekomstverwachting ingelost. En datzelfde geldt voor geloof in principe ook, want het gaat om zalig zij die niet zien en nochtans geloven. En zodra wij zien, heet dat geen geloof meer. Geloof is namelijk een geloof in dat wat gesproken is aangaande toekomende dingen. Geloof is een geloof in dingen die nog niet gezien worden, zegt Hebreeën 11. En zodra ze dus gezien worden, heet het geen geloof meer. Er zijn er andere woorden voor, synoniemen weliswaar, maar dan heet het geen geloof meer. En geloof, hoop en liefde blijven dus ook wanneer we volwassen zijn. Juist dan. En de werking van de gaven, van in ieder geval van een deel van de gaven, is dan voorbij. Er zijn andere gaven die natuurlijk wel blijven. Maar als je het fundamenteel en 100% stelt, dus puur zwart-wit, moet je zeggen dat aangezien de gaven dienen tot de opbouw van de gemeente, houden die gaven dus op zodra de gemeente is opgebouwd. En aangezien de gaven dienen tot opbouw van de gelovigen, houdt de werking van die gaven op wanneer die gelovige volwassen geworden is. Niet zijn eigen gaven houden dan op, maar de werking van die gaven tot hem. Wat hij daarna doet, is zijn eigen gaven praktiseren ten behoeve van anderen. Natuurlijk, dat gaat gewoon door. Wil je wat zeggen?
Is volwassenheid
zelf als zoon? Nee, dat hoeft niet. Nee, dat hoeft niet. Maar er is natuurlijk wel een nauwe verwantschap, omdat zoon zijn in ieder geval inhoudt volwassen zijn. Maar volwassen zijn wil alleen zeggen volgroeid zijn. Maar dat wil nog niet zeggen dat men ook inderdaad zoon is, want het blijft natuurlijk zo dat, dat iemand die volwassen is, geen erfgenaam is. in deze geestelijke dingen dus even niet. Maar ik praat over het algemeen, of over de definitie van die begrippen dus. Iemand kan volgroeid zijn zonder dat hij erfgenaam wordt. En de zoonschap is erfrecht, hè. Iemand is een zoon wanneer die erfgenaam is. Maar iemand die volgroeid is, is nog niet per definitie dus ook een erfgenaam. Dus het is niet helemaal gelijk. Maar men moet wel volwassen zijn om een zoon te kunnen worden. En dat is het belang van het opgroeien, ook hier, nu. Want het blijft zo dat als wij als gelovigen vleeselijk ingesteld blijven en slechts verstand hebben van de aardse dingen in verband met Gods heilsplan, maar slechts in verband met aardse dingen, in verband met deze oude schepping speciaal en de opname van de gemeente vindt plaats, we komen in de hemel, dan zijn we daar toch echt als geestelijke baby's en dan moet je niet denken dat je als zoon wordt aangesteld. Dat kan niet. En bovendien, als dat wel zo was, dan zou ik zeggen, laten we dan fraai naar huis gaan, want dan hebben we hier niks te doen vanavond. Want dan halen we dat straks wel in. Maar dat staat nergens in de schrift, hoor. Dus we doen het toch maar hier, voorbereiden op dat wanneer de tijd daar is, wij ook inderdaad als zonen zullen worden aangesteld. Kijk, op een bepaald moment is het tijd voor de aanstelling als zonen, maar dan moet iemand wel daartoe waardig zijn en de verantwoordelijkheid kunnen dragen enzovoorts. Nou, dat kan alleen door onderwijs. Opvoeding dus, om het wat breder te zeggen. En daar gaat dit hoofdstuk over. Dat wil zeggen dat kennis alleen niet voldoende is. Zelfs niet het kennen van de verborgenheden. Want het gaat niet om intellectuele kennis. Het gaat erom dat wij inderdaad helemaal met ons wezen daarin meegroeien. U kent waarschijnlijk het verschijnsel, hoewel het niet vaak voorkomt, van kinderen die wetenschappelijk bijzonder goed bij zijn, zal ik maar zeggen. Van lui die 15 jaar oud zijn en promoveren en meer van dat soort dingen meer. Dat bestaat, hè? Dat bestaat. Maar dat wil niet zeggen dat die lui volwassen zijn. Ik zou bijna zeggen, het wil zeggen dat ze gek zijn. Maar mag ik zo niet zeggen natuurlijk. Hè? Maar ik bedoel zo, die hebben een tik. Sommigen denken ook dat dat gek zijn is, maar dat bedoel ik zo niet. Die hebben een afwijking. Nou, wel een aardige natuurlijk. Wel een leuke, hè? Beter zo dan andersom, zeg ik er altijd. Maar het is een afwijking. Wonderkinderen. Hè? Dat zijn kinderen. Ook al gedragen ze zich in sommige dingen als volwassenen.
Dat is dus theorie en praktijk
ontbreken. Ja, ja. De bedoeling van kennis is dat het één geheel wordt met onze persoon. En zolang dat niet het geval is, zijn we niet volwassen. Nou, dan moet ik het eerst maar eens even bij laten, dacht ik. Alvorens 1 Korinthe 14 in te duiken. Want daar wordt de verborgenheid weer genoemd. Ja, de band loopt weer. Je weet het dan na 5 minuten de opname begint. Of na 5 tellen, maar dat wisten jullie al, hè. Dus de band loopt, is optellen over, opname over 5 tellen. Nee, de studio... Zo, inmiddels heeft de opname dus plaatsgevonden. Maar het was niet ernstig. En bovendien zat ik in het ziekenfonds. Maar dat is weer wat anders. Dan kun je nagaan, als je vraagt aan iemand wat is opname, dan hangt het vanaf aan wie het vraagt, aan wat voor antwoord je krijgt. Hè? Je kunt een heleboel verschillende antwoorden krijgen. Nou... 1 Korinthe 14. Er bleef geloof, hoop en liefde, hadden we gezien aan het eind van 1 Korinthe 13. Maar gaven zouden verdwijnen. En dus opent hoofdstuk 14 met jaag de liefde na, want dat verdwijnt niet, dat blijft. Maar hoofdstuk 14 gaat vervolgens in op het verschijnsel dat sommige gaven zouden verdwijnen. En dat is dan ook het onderwerp van 1 Korinthe 14, namelijk dat de gave van de spreken in tongen zou verdwijnen. Dat is volstrekt logisch dat dat zo is. En ik begrijp dan ook niet waarom er soms zegt dat 1 Korinthe 14 spreekt over dat de gave van tongen gepraktiseerd moet worden. Dat is niet zo. Er staat alleen wel dat die gave er nog is, althans in die dagen. En omdat iemand die gave heeft, wordt hij ook verondersteld die gave te praktiseren. Maar hem wordt met nadruk aanbevolen om dat vooral thuis te doen, zodat niemand het hoort. Ja, dat is 1 Korinthe 14, dat is echt zo. Dat kan ik ook niet helpen, maar het staat er nog eenmaal. Hè? Paulus zegt, spreken in tongen is best, maar doe het maar thuis. Want hij heeft zojuist in 1 Korinthe 13 uitgelegd dat spreken in tongen zou verdwijnen en te maken heeft met vleeselijke dingen. Dat wil zeggen met zienlijke dingen. Ik zei niet zondige dingen, dat is weer wat anders. Waar vleeselijke dingen, namelijk zienlijke dingen en dingen die te maken hebben met hetgeen eens kinds is. Dus vandaar het vers 1 zegt, jaag de liefde na en ijvert om de geestelijke gaven. Maar meest dat gij moogt profeteren, want dat is dan de belangrijkste geestelijke gave blijkbaar. Want die een vreemde taal spreekt, spreekt niet de mensen, maar goden. Dat wil zeggen, het is een derde naamval, hè? Spreekt niet tot de mensen, maar spreekt tot God. Daar is ook een goede reden voor, een klein beetje logisch verstand moet je erbij gebruiken. Niet bij het spreken in tongen schijnt het, maar wel bij het bestuderen van 1 Korinthe 14 uiteraard. Namelijk, er staat, die een vreemde taal spreekt, spreekt niet tot mensen, tot de mensen, maar die spreekt tot God, want niemand verstaat het. Waarbij verondersteld wordt dat God het dus wel verstaat. En aangezien hij de enige is die het verstaat, wordt het dus kennelijk tot hem gesproken. En als toch hij het alleen maar verstaat, dan zegt de apostel vervolgens in de rest van dit hoofdstuk ook, kun je dat dus beter maar thuis doen. Dan hoeft tenminste niemand het aan te horen. Wat is het? Die een vreemde taal spreekt, spreekt niet tot de mensen, maar tot God. Want niemand verstaat het, doch met de geest spreekt hij verborgenheden. En dat is het woord. Verborgenheden. Welke verborgenheden? Wat zijn dat voor dingen? Nou, uiteraard diezelfde verborgenheden waar de brief nou al verschillende malen over gesproken heeft. Namelijk de wijsheid Gods bestaande in verborgenheid. De verborgenheden namelijk waar de apostel Paulus een rentmeester van was, enzovoorts, enzovoorts, enzovoorts. En dat is heel interessant, want daardoor wordt meteen een controle gegeven op een eventuele vertolking van tongen. Dat is de uitdrukking die in het vakjargon thuis hoort, in Nederland althans, hè. Vertolking van tongen, gave van uitlegging namelijk van de talen. En men noemt de vertolking van tongen, want het allitereert zo mooi. Maar er is een controle op mogelijk of die vertolking wel klopt. Want er wordt gezegd, iemand die in de vreemde taal spreekt, dus in tongen spreekt, spreekt met de geest verborgenheden. Dat wil zeggen, het moet gaan over de verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen. Het moet dus gaan over de geestelijke dingen, over dingen die te maken hebben met die volwassenheid enzovoorts. En dat is logisch ook, want de opbouw van de gemeente heeft te maken met volwassen worden van de gemeente. En de gaven die beoefend worden ten behoeve van de gemeente moeten dus gericht zijn op dat volwassen worden. En aangezien vleeselijke dingen niks te maken hebben met volwassen worden, omdat vleeselijke dingen nou eenmaal gewoon door vleeselijke mensen begrepen kan worden, is het dus zo dat die verborgenheden per definitie geestelijke dingen zijn met betrekking tot Christus, die wij kennen als de geest, of de geest van Christus, kortom, de verborgen Christus. Daar moet het over gaan, en dus ook over de roeping van de gemeente als het lichaam van die verborgen Christus, enzovoorts. Dus als iemand in tongen spreekt, dan spreekt hij, zonder dat wij hem verstaan, zullen we dan maar zeggen, maar in ieder geval is dit zijn onderwerp. Namelijk, hij spreekt over de verborgen Christus. Dat is vanzelfsprekend, dat is het enige waarover gesproken moest worden en kon worden aan Israël. De rest hoefden ze niet over te spreken, want dat wisten ze al. Dat is Hebreeën 6, waar we vorige keer over gehad hebben. Dingen van het kind, de melk en zo, dat eerste beginsel van de leer van Christus enzovoorts, dat was onder Israël wel bekend. Tenminste, er was geen speciale gave voor nodig om dat bekend te maken, want dat stond allemaal in de schrift. Maar hier gaat het om dingen die nog niet in de schrift stonden. God had gezegd dat hij door lieden van andere talen, door andere lippen tot dit volk zou spreken. Wat zou hij nou spreken? Nou, dingen die ze niet wisten uiteraard, dingen die tot hen gesproken moesten worden. En de dingen die niet gesproken hoefden te worden omdat ze al geschreven waren, worden ook niet weer gesproken. Dat is ook duidelijk ook. Want het blijft waar dat de Heer Jezus altijd in zijn discussies zich beriep op de schrift. Hij zei, er staat geschreven. Of hij vroeg, wat staat er geschreven? Wat zegt de schrift? Of de schrift zegt. Maar in ieder geval, hij beriep zich op dat wat geschreven stond, zodat hij niet zelf de dingen onder woorden hoefde te brengen, hoewel hij dat best gekund had. Maar hij deed het niet. En als God dus weer opnieuw tot het volk spreekt, spreekt hij over dingen die hij eerder nog niet gesproken had. Althans niet geopenbaard had. En daar gaat het nou om, dus wat hier staat. Want ik ben inmiddels in vers 21, waar staat in de wet is geschreven. Ik zal door lieden van andere talen en door andere lippen tot dit volk spreken. En ook al zo zullen ze mij niet horen. En dat is dus de reden waarom in tongen gesproken werd. Het is namelijk de vervulling van deze profetie die hier is aangehaald uit Jesaja 28 vers 11. Maar het punt is dat deze dingen gesproken worden, verborgenheden worden gesproken tot hen die nog kind zijn. Dat is de definitie. Het is voor kinderen bestemd opdat ze volwassen zouden worden. En dat geldt voor het spreken in tongen ook. En vandaar dat we het spreken in tongen uitdrukkelijk vermeld vinden, eigenlijk alleen maar in de brief die aan de meest vleeselijke gemeente is geschreven die wij uit de Bijbel kennen. Zo is dat nou eenmaal. Daar werd in tongen gesproken. Meer dan de apostel Paulus lief was. En dan moet je eens kijken wat hij daarover zegt. In vers 19 van 1 Korinthe 14. Vers 18 begin ik. Er staat, ik dank mijn God dat ik meer vreemde talen spreek dan gij allen, zodat ze tegen hem niet konden zeggen wat ze tegen mij willen zeggen. Geen wonder dat jij er zo over denkt, want je spreekt zelf niet in tongen. Hetgene omdraaien van de waarheid is natuurlijk, hè. Ik spreek niet in tongen omdat ik ook vind dat het niet moet. Ja, hij zegt niet, maar je kunt het niet. Nou, ik ken iemand die zeker niet vindt dat het moet, maar die het wel kan. Jullie kennen hem ook. Toon Hermans. Nooit gehoord? Oh, die kan dat ook wel. Ja hoor. En Ella Fitzgerald zingt zelfs in tongen. Ja, geen tekst, maar gewoon. Ja, ik kan het niet. Ik probeer het ook niet eens. He? Maar er zijn er genoeg die dat kunnen. En wij woonden vroeger naast de slager. En die hadden een knecht, die was inderdaad wielrenner. Dat is altijd zo met slagersknechts. Maar die kon in tongen spreken, dat wil zeggen, die imponeerde mij als kind, want hij kon Frans, Duits en Engels enzovoorts. En dan begon hij te praten om te demonstreren, maar hij kon geen woord Frans of Duits of Engels. Maar het klonk wel zo. En een beetje cabaretier kan dat ook. Dat hoort bij het vak, dat moet je kunnen, net als stepdansen en dat soort dingen meer. Dat kan iedereen leren. Dus op zich is dat geen argument. Ik doe het niet, omdat ik vind dat het niet moet. Dat is alles. Maar de apostel Paulus zegt, ik kan in tongen spreken. Ja. Dus ze kon tegen hem niet zeggen, ja, je kan het zelf niet. En dus is het de kift. Hè? Je bent jaloers op ons die het wel kunnen. Dan probeer je dat in te dammen. Want hè? Dat is een normale menselijke zaak. Ja, je wordt niet verondersteld dat zo hard op te zeggen. Maar het is wel eens nuttig om het wel te doen. Maar de apostel begint dus met te zeggen, ik dank God dat ik meer vreemde talen spreek dan gij allen, maar, en dan komt hij. Maar ik wil liever in de gemeente 5 woorden spreken met mijn verstand. Waarom 5? Omdat 5 het getal is van de verborgenheid, maar dat wisten jullie al. Daarom 5 natuurlijk. Dat gaat over de verborgenheid en over de heerschappij van de genade en over de geestelijke dingen, hè? Dat is het hele verhaal. Dus liever 5 woorden met mijn verstand. Die Corinthiërs hebben dat vast niet geweten. Dat geef ik je op een briefje. Die hebben dat niet geweten. Wat de apostel daarmee bedoelde. Maar zo is het. 5 woorden met zijn verstand. Want dat verstand heeft te maken met wijsheid. En dus met de wijsheid. Gods bestaande in verborgenheid. En dat wordt nou eenmaal met het getal 5 aangeduid. Zo is het nou eenmaal. En de apostel houdt zich eraan. Ik spreek liever 5 woorden met mijn verstand. Hij had een elk ander getal kunnen nemen, maar ik kies deze, want die hoort erbij. Hè? Dat is de eerste waar je dan aan denkt. Hè? Noemen ze getal wat je zo te binnen schiet. Nou, als je met de verborgenheid bezig bent, is dat het getal 5. Hè? Dus ik wil liever in de gemeente 5 woorden spreken met mijn verstand, opdat ik ook anderen mogen onderwijzen, dan 10.000 woorden in een vreemde taal. En de reden is eenvoudig, met 10.000 woorden in een vreemde taal kun je niemand onderwijzen. Dat is niemand die het verstaat. Dat is ook de reden waarom in de Rooms-Katholieke Kerk het Latijn gebezigd wordt. Nou, in Nederland misschien niet meer, maar over de hele wereld verder wel. Hè? Dat verstaat namelijk niemand, er kan geen kwaad, wordt niemand onderwezen. Dat is ook helemaal niet de bedoeling. Ja, echt waar hoor, zo werkt dat. En hetzelfde geldt trouwens voor het gebruik van het Hebreeuws in de synagoge. Dat verstaat toch niemand, dus er wordt ook niemand door onderwezen. Dat is echt zo. Zo werkt dat. Maar ik heb het hier al een keer eerder verteld, dus ik zal het niet verder vertellen. Dus, en dan zegt de apostel in vers 20, nadat hij deze uitspraak heeft gedaan over 5 woorden met zijn verstand en 10.000 in de vreemde taal. Hij zegt, broeders, word geen kinderen in het verstand. Want hij heeft het nog steeds over vleeselijke kinderen, pasgeboren, nieuwgeboren kinderen, zal ik maar zeggen, uit 1 Korinthe 2 en 1 Korinthe 3. Hij is nog steeds niet van onderwerp veranderd. Hij weet precies aan wie hij schrijft. Hij zegt, word geen kinderen in het verstand, maar zijt kinderen in de boosheid en word in het verstand volwassen. Het heeft dus alles te maken met de wijsheid Gods bestaande in verborgenheid. Want volwassenheid heeft te maken met komen tot kennis. Niet alleen intellectueel uiteraard, maar ook in ervaring, dat wil zeggen in de persoon zelf. Hij wordt in het verstand volwassen en wat doet hij dan? Als je praat over dat we in het verstand, althans geestelijk, volwassen moeten worden, wat moet je dan doen? Dan moet je de schrift gaan bestuderen. Nou, dat doet hij dus ook, want hij begint meteen te citeren uit Jesaja 28. In de wet is geschreven, ik zal door lieden van andere talen en door andere lippen tot dit volk spreken en ook al zo zullen ze mij niet horen, zegt de Heer. En de apostel concludeert uit dit vers en hij zegt, zo dan, de vreemde talen zijn tot een teken degene die geloven. Niet degene die geloven, maar de ongelovigen. En de profetie, niet de ongelovigen, maar degene die geloven. En hij zegt dus dat het spreken in tongen de vervulling is. Een vervulling is. Van deze profetie uit Jesaja. Daar hebben we geloof ik al over gesproken hier. Hè? Ja, hè? Even controleren. Ja, hè? Hoef ik dus niet uitgebreid meer te doen verder. Maar hij zegt dus dat het spreken in tongen een vervulling is van die profetie uit Jesaja 28 vers 11. En hij zegt erbij dat er staat, want daar ligt nou de klemtoon op. De klemtoon ligt niet op, ik zal door lieden van andere talen en door andere lippen tot dit volk spreken. Ze werden verondersteld dat te weten. Maar de klemtoon ligt er nog op, dat erachter staat, en ook al zo zullen ze mij niet horen, zegt de Heer. En dat daar de klemtoon op ligt, blijkt uit het commentaar in vers 22. Zo dan, als je zegt, op deze manier, en hij wijst dus terug naar het vers wat hij nu aanhaalt en geeft dus een commentaar op. Zo dan, de talen zijn tot een teken voor degene, niet degene die geloven, maar het is tot een teken voor de ongelovigen. Want het zou gesproken worden tot hen die ook al zo niet zouden horen. Dat wil zeggen, ze hoorden al niet, ze geloofden al niet, maar ook door het spreken in tongen zouden ze niet tot geloof komen, zodat spreken in tongen gebeurt tot ongelovigen en zelfs tot hen die in principe ongelovigen blijven. Met andere woorden, het spreken in tongen binnen de gemeente is in ieder geval niet op zijn plaats. En dat is nou net de kern van dit hoofdstuk, bijna letterlijk, want dit vers staat midden in het hoofdstuk. En daar gaat het nou maar om. En hij zegt, en de profetie is ook een teken uiteraard, maar dat is een teken voor degene die geloven. Dat moet in de gemeente gebeuren. Dus streeft, vers 1, jaag de liefde na, ijvert naar de geestelijke gaven, maar meest dat gij moogt profeteren. En zo zet hij graven profetie en spreek in tongen tegenover elkaar. Dat is een heel, heeft nog heel diepe grond, want hij heeft in hoofdstuk 13 gezegd dat deze beide gaven zouden verdwijnen. Profetie, zowel als het spreken in tongen. Maar het moet ook duidelijk zijn dat de gave van profetie langer in werking blijft in ieder geval dan spreken in tongen. Maar beide gaven zijn inmiddels vervuld en dus verdwenen. Dat betekent gewoon dat God die gaven niet meer geeft. Dat durf ik rustig te zeggen. In de eerste plaats omdat het woord dat natuurlijk zegt, dat moet je daar zo direct uithalen. En in de tweede plaats omdat de praktijk dat bewijst. Ik draai lang genoeg mee om dat te kunnen vertellen. Ja. Ik heb heel wat horen profeteren. Dat wil zeggen, men zei mij dat dat het nou was. En ik heb heel wat in tongen horen spreken en bidden en zingen en noem maar op. En ik heb er nog nooit wat van zien uitkomen. Ik heb het nooit zien werken. Ik heb nooit gezien enige geestelijke vrucht van wat daar gebeurde enzovoorts. En profetie heb ik nog nooit in vervulling zien gaan. Ik heb als profetie in vervulling gaan. Dat was als mijn vader een keer zei aan tafel, zal ik eens een profetie doen? Nou, hij bedoelde gewoon een voorspelling, maar ja, in onze kringen heet dat gewoon een profetie. Dan zal ik eens een profetie doen. Hij zegt, het gaat zoals zus en zus en zo gaan. En dat kwam gewoonlijk wel uit. Voor zover ik weet kwam het zelfs altijd uit. Maar dat had niks met de gave van profetie te maken, uiteraard. Dat kwam wel uit. Maar wat ik als profetie heb horen aankondigen, dat heb ik nog nooit zien uitkomen. Nou ja, er zijn dingen bij waarvan je zo wel weet, dat gebeurt zo van morgen wordt het weer licht of zo, weet je wel. Dat zou wel uitkomen, maar het zal ieder duidelijk zijn dat niks met de gave van profetie te maken heeft. En verder, ja, wat moet ik ervan zeggen? En bovendien, ik heb ook heel wat tongen horen vertolken, maar het ging nooit over de verborgenheid. Ik weet ook wel waarom niet. Die mensen zelf wisten niks van de verborgenheid af, hoe zouden ze erover kunnen praten? Want wij kennen de verborgenheid als we hem kennen niet, omdat God het ons openbaart rechtstreeks, dat wil zeggen via een of andere geestelijke gave, maar hij openbaart het ons via zijn woord. En de gaven die wij overgehouden hebben, zijn gaven die te maken hebben met de bediening van het woord. Dus praat over echt geestelijke gaven in de zin van gaven die zich met geestelijke dingen bezighouden en die op geestelijke dingen gericht zijn, zijn het alleen de gaven die verband houden met de bediening van het woord. En dat is dat. Van dat wat dus al geprofeteerd en geopenbaard is. En zo is het maar net. Maar hier staat dus dat inderdaad de spreken in tongen te maken heeft met de verborgenheden. Dat moet ook duidelijk zijn ook. We hebben eerder al over deze profetie gesproken en zijn dubbele toepassing. En we hebben gezien dat het principe is dat het spreken in tongen een soort voorvervulling, eigenlijk een geforceerde, kunstmatige vervulling is van deze profetie uit Jesaja 28, omdat de definitieve en volledige vervulling, om niet te zeggen de echte, want dat klinkt zo raar, maar dat de definitieve vervulling van die profetie vandaag aan de dag plaatsvindt, doordat in andere talen dan het Hebreeuws, in ieder geval door mensen die andere talen spreken van nature dan het Hebreeuws, het evangelie gepredikt wordt aan Israël, aan dit volk dus, datzelfde volk waar Jesaja het over had, en dat terwijl ook nu dat volk niet hoort. Het volk niet, ja enkelen wel, maar dat is het volk niet uiteraard. Hè? Dat is de definitieve vervulling. En die vervulling van die profetie, die definitieve, die volle vervulling, vindt plaats nu, dat wil zeggen, is een onderdeel van de verborgenheid. Want als God, als Christus zich openbaart en zich dus niet meer verbergt, openbaart hij zich in en door Israël. En dan hoeft dus ook niet door lieden van andere lippen tot het volk gesproken te worden. Dus je zou bijna zeggen dat het spreken door lieden van andere lippen tot dit volk per definitie deel moet uitmaken van de verborgenheid. Dat kan niet anders. En waar spreekt men dan van? In tongen eventueel. Natuurlijk dus ook over de verborgenheid, omdat het de vervulling is van dezelfde profetie op een andere manier. Maar vanzelfsprekend gaat het om precies dezelfde dingen. Over verborgen dingen. En daarom komt het spreken in tongen wat karakter betreft overeen met het spreken in gelijkenis. In beide gevallen gaat het erom dat er gesproken wordt, maar niemand verstaat het. Ja, op verschillende manieren is dat. Maar het is beide vervulling van in principe van dezelfde profetie. Men hoort, maar verstaat niet. Goed, het spreken in tongen dus, als een aspect van de verborgenheid, het moet duidelijk zijn dat als je de verborgenheid echt niet kent, als je daar geen idee van hebt, dat je dan dus ook niet uit de voeten komt met hoofdstukken als deze. Namelijk 1 Korinthe 14. Dat is dan niet meer te plaatsen. Dus juist een specifiek aspect van de verborgenheid. En zo staat het hier dan ook. Dat was 14 vers 1. Nee, niet vers 1, 14 vers 2 was dat. Geestelijk spreekt hij verborgenheden. Dat is leuk dat er zo staat, geestelijk spreekt hij verborgenheden, want verborgenheden zijn per definitie geestelijk. Hè? Je ziet hoe eenvoudig het is en hoe uitdrukkelijk het er staat. Met de geest of geestelijk spreekt hij verborgenheden. En er staat tegenover vers 3, maar die profeteert, spreekt de mensen stichting. Ja, stichting, dat is het woord voor opbouw, hè. Stichting is het woord voor het oprichten van een bouwwerk. Dat is het woord wat in 1 Korinthe 3 gebruikt wordt voor het opbouwen van die tempel op dat fundament. En dus heeft het te maken met de groei van kindschap naar volwassenheid. Dat is hetzelfde hoofdstuk, 1 Korinthe 3. Een stichting is de bouw van een bouwwerk. In onze Nederlandse taal niet helemaal meer, behalve in het vakjargon. Dat wil zeggen in officiële actes en zo, er wordt wel degelijk gesproken over de stichting van een bouwwerk. Dat is de bouw namelijk. En het woord stichting komt erg veel voor in de Korinthebrieven. Is het woord voor de oprichting van die woonsteden Gods in de geest, van die geestelijke tempel. En het is synoniem voor het opgroeien van kind naar volwassenheid. Hè? Die groei van kind naar volwassenheid wordt vergeleken met de bouw van een tempel op een fundament. Totdat het dak erop zit, bij wijze van spreken. Hè? Eigenlijk moet ik zeggen, totdat de uiterste hoek erop ligt. Maar misschien roep ik nou weer moeilijkheden op. Want het bouwwerk is een piramide, zoals misschien bekend. Hè? Dat is een tempel. Maar goed, daar zullen we het verder niet over hebben. Dus die profeteert, spreekt de mensen stichting. Dat wil zeggen, ze worden opgebouwd. Heeft te maken met de groei naar volwassenheid. En vermaning en vertroosting. Beide begrippen zijn ook synoniem. Heeft namelijk te maken met vaststellen. Iets of iemand vaststellen. Vertroosten, bemoedigen, versterken. Of hoe je dat maar uitdrukt. Dus al die drie termen hebben in feite dezelfde betekenis. Het is eigenlijk een hendiatris. Hè? Drie termen voor eenzelfde beginsel. Stichting, vermaning, vertroosting. Dat gebeurt dus niet door het spreken in tongen, maar dat gebeurt door de profetie. En die in vreemde taal spreekt, zegt vers 4, die sticht zichzelf. Dat wil zeggen niet een ander. Eigenlijk had de apostel net zo goed kunnen zeggen, die in vreemde taal spreekt, sticht niemand. Dat is niet helemaal waar. Maar in ieder geval, hij sticht niemand anders, hij sticht alleen zichzelf. Maar die profeteert, die sticht de gemeente. En dat is heel sterk uitgedrukt. Want hoort diegene die in vreemde taal spreekt dan niet tot de gemeente? Denk nou zo over het vers na, wat er nou precies staat. Er staat, die in vreemde taal spreekt, die sticht zichzelf. Maar die profeteert, die sticht de gemeente. Maar diegene die die taal spreekt, die zichzelf sticht, hoort hij dan niet tot de gemeente? Zo ja, dan sticht hij door het spreken in tongen wel degelijk de gemeente. Nog niet? Hè? Tuurlijk wel. Hij maakt ook deel uit van die gemeente. Ja, en als je dus zichzelf sticht, dan sticht je toch de gemeente. Als wij anderen stichten, dan stichten we toch de gemeente. De enige manier om een ander te stichten is, om de gemeente te stichten, is de leden van die gemeente te stichten in de praktijk. Want we hebben met die leden te maken. En we zijn zelf ook zo'n lid, dus dat maakt niet zoveel verschil. Maar de conclusie is een eenvoudige. De conclusie is namelijk dat degene die die vreemde taal spreekt, die sticht weliswaar zichzelf, maar dat zichzelf maakt geen deel uit van de gemeente. Om de eenvoudige reden dat het hier gaat om de oude mens. De enige conclusie die ik trekken kan. Dat wil zeggen, het is goed voor zich, voor zijn. Dat is egotripperij, dus met een mooi Nederlands woord. Dat is Latijn en Engels achter elkaar, geloof ik, maar. Hè? En het urij, dat is Nederlands, ja. Egotripperij. Weet je hoe het schrijft? Ik ook niet. Nee. Oh ja. Goed. Met een lang ei. Nou ja, in ieder geval, dat is de strekking van dit vers. Die in vreemde taal spreekt, sticht niet de gemeente, sticht alleen zichzelf. En dat moet hij dan dus met thuis doen als hij dat nodig vindt. Daar zegt de apostel verder niet zoveel over. Maar die profeteert, die sticht de gemeente. En ik wil wel dat je al in vreemde talen spreekt, want het is uiteraard een geestelijke gave. En iemand die een geestelijke gave heeft, wordt geacht die gave te gebruiken op enigerlei wijze. Maar, zegt hij, maar meer dat gij profeteert, want die profeteert is meerder dan die vreemde talen spreekt. Tenzij dan dat hij het uitleggen, opdat de gemeente stichting mogen ontvangen. Want stichting, dat is die opbouw, daar gaat het om. En u ziet dat de apostel Paulus de eerste dingen scherp zegt, zwart-wit, en daarna, nou het eigenlijk weer wat afzwakt. Hè? Komt hij weer een beetje terug van, nou ja, je kunt natuurlijk wel, enzovoorts, hè. Dus ik heb geen bezwaar dat iemand in tongen spreekt, maar nou ja, als je maar weet dat ik een. Hij is niet negatief, hij heeft iets anders. Iets dat positiever is. En dan moet je nog goed in de gaten houden dat hij dit zegt nadat hij in hoofdstuk 13 heeft aangekondigd dat die gave wel degelijk zou verdwijnen. Dus in hoofdstuk 14 praat hij over wat die gelovigen moeten met die gaven, omdat ze hem nog hebben. Ze hebben die gaven nou eenmaal gekregen, die houden ze, die zijn onberouwd, die houden ze tot hun dood. Wat moeten ze er nou mee? En dat is het verhaal. En dat is een kwestie van tijd. Vandaar dat we in latere brieven ook helemaal niks meer lezen over het spreken in tongen. Komt alleen in deze eerste Korinthebrief voor. Meer niet. Zie? Het probleem lost zich in de tijd vanzelf al op. Vandaar dat we er eigenlijk al veel te veel aandacht aan besteden. Hè? Maar in ieder geval, de gemeente wordt gesticht door profetie. Dat wil zeggen, dat heeft te maken met de opbouw van de geestelijke kinderen naar geestelijke volwassenen. En daar volgt dus ook weer uit dat profetie zich in die dagen per definitie bezighield met het openbaren van de verborgenheid. Dat is een conclusie die je trekken kunt. En dat is volkomen logisch, omdat andere dingen niet geopenbaard hoefden te worden. Die waren al lang geopenbaard. In het Oude Testament namelijk. Zie? Nou, dat is een uitgebreid hoofdstuk over iets wat zich in de praktijk vanzelf oploste. En dan komen we in 1 Korinthe 15. En het is merkwaardig. Nadat de apostel 14 hoofdstukken lang gesproken heeft over in wezen aardse aangelegenheden. Ik zeg niet zondige aangelegenheden, maar ik zeg aardse, namelijk zienlijke aangelegenheden. Hij gesproken heeft over de levenspraktijk van de gelovigen enzovoorts. Komt hij dan, en dat hij gezegd heeft dat hij onder hen niets anders geweten heeft, althans in het verleden, dan Jezus Christus en die gekruisigd. Komt hij dan in hoofdstuk 15, eindelijk met die verborgenheid op de proppen en de enige consequentie ervan. Heel fundamenteel nog maar hoor, echt niet uitgebreid, dat komt pas in latere brieven. Maar daar pas in 1 Korinthe 15 begint hij te spreken over de opstanding van Christus. En je zou er verschrikken, maar hij zegt dus dat er inderdaad in die gemeente in Korinthe broeders waren die niet eens in de opstanding geloofden. Hoe fanatiek dat was, weet ik niet. Dat staat er allemaal niet bij. Maar in ieder geval zo dat ze zich niet bewust waren van de opstanding van Christus. En zeker niet van de consequenties daarvan voor henzelf. Maar dat blijft natuurlijk waar, dat indien Christus niet is opgewekt, dan is er geen nieuw leven uit de dood. Dan heeft men slechts het oude leven, namelijk vleeselijke dingen. Er is niks anders om je mee bezig te houden dan dat. En vandaar het belang van dit. Nou, eigenlijk het laatste hoofdstuk van deze Korinthebrief, waarmee dus eigenlijk weer de weg geopend wordt naar een vervolg. En strikt genomen ligt 1 Korinthe 15 parallel aan Romeinen 6, 7 en 8. Dat wil zeggen, het eind van 1 Korinthe ligt parallel aan het eind van de Romeinenbrief, want zo ligt het dan ongeveer. Namelijk, het spreekt over de opstanding van Christus en de consequenties daarvan. Wat moet ik zeggen, dat Romeinen 8 natuurlijk doorverwijst naar de positie in de hemel van Christus. Er wordt gezegd dat hij is opgewekt, wat meer is, dat hij is gezeten ter rechterhand Gods, dat hij daarvoor ons bidt. Maar dat is dan het enige vers in de hele Romeinenbrief wat dan spreekt over de positie, de hemelse positie van Christus. Maar goed, in 1 Korinthe 15 wordt gesproken over de opstanding in het algemeen. Zo uitgebreid dat wij het misschien wat overbodig vinden. Maar het blijft natuurlijk waar dat de opstanding het belangrijkste heilsfeit is. En op de opstanding is ons geloof gebaseerd. En het wordt er nog eens een keer uitdrukkelijk gezegd in 1 Korinthe 15. Dat we in 1 Korinthe 15 terechtkomen, dat is vanwege dat de verborgenheid genoemd wordt in vers 51. In het postscriptum. En voor de muzikanten is dat een coda. Het postscriptum, het nascrift dus van dit hoofdstuk. Merkwaardig hoe dat hoofdstuk een normale opbouw heeft, een logische opbouw heeft van vers 1 tot en met vers 50. Waarbij uitgebreid uit de doeken gedaan wordt hoe het zit met die opstanding en wat de betekenis ervan is. En wat de aard ervan is. En ook waarom het nodig is. Namelijk om de onverderfelijkheid te kunnen beërven. En dan zijn we in vers 50, hè. Doch dit zeg ik, broeders, dat vlees en bloed het koninkrijk Gods niet beërven kunnen. En de verderfelijkheid beërft de onverderfelijkheid niet. Dat betekent, wil iemand het koninkrijk beërven, dan moet hij eerst onverderfelijk zijn. Of onverderfelijkheid hebben. Om het iets zwakker te zeggen. Maar dat betekent dus dat hij opstandingsleven moet hebben. Dat hij moet leven hebben na de dood. En dat betekent in gewoon Nederlands, hij moet wedergeboren worden. En nog gewoner Nederlands bestaat er in dit geval niet. Dus hij moet wedergeboren om het koninkrijk binnen te gaan. En dat is de climax feitelijk van dat hoofdstuk. Dat is het eind, want daarvoor is die opstanding. En die uitspraak die gaat niet alleen over ons, maar gaat zelfs over Christus zelf. Ook hij moest sterven en opstaan om dat koninkrijk te kunnen beërven. Dat staat in al deze versen. Voorgaande over de eerste Adam en de tweede Adam enzovoorts. En dan komt er een naschrift, vers 51, met enige aarzeling dus blijkbaar, achteraf. En met een aarzelend begin, ziet, vers 51, ziet, ik zeg u een verborgenheid. Ik denk dat de apostel niet zeker is of ze het wel zien zullen. Want ze kijken door een spiegel, maar dat geeft niet, maar ze kijken nog tamelijk in een duistere reden. Hè? Maar hij zegt, zie, ik vertel u een verborgenheid, of ik zeg u een verborgenheid. Dat is dus een aspect van de verborgenheid. En dan zegt hij, wij zullen wel niet alle ontslapen. Wel niet alle ontslapen. Ik weet niet of dat goed gezegd is, niet wel of wel niet. En ik heb wel eens iemand horen vertellen dat er een schuin streepje tussen moest staan, tussen wel en niet. Zodat je kon doorhalen wat niet verlangd wordt. Dat zou voor een boel mensen heel wat makkelijker zijn dan. Hè? Maar er staat, wij zullen wel niet alle ontslapen. En dat betekent dat we niet alle zullen ontslapen. Is je dat wel eens opgevallen? Dat als wij de woorden ja en nee, of wel en niet, hè, dus een bevestiging en een ontkenning samen gebruiken, dat het dan een ontkenning is? Dat het negatieve altijd sterker is dan het positieve. Ik bedoel dat wat meer filosofisch dus. Ja, dat is een ontkenning, ja. Dus het is negatief. Ja, negatief is altijd sterker. Als je een bevestiging en ontkenning samenzet, dan is het een ontkenning. Dus hier ook, wel niet, dat betekent dus niet. En dat met nadruk, hè. Het wordt bevestigd dat het ontkenning is, maar het wordt niet ontkend dat het een bevestiging is. Zo werkt het niet, hè. Het is een bevestiging dat het een ontkenning is, wel niet. Wij zullen wel niet alle ontslapen, maar wij zullen alle veranderd worden. Het is gek dat men dat vers toch niet goed leest. Er staat eerst dat dus niet alle zullen ontslapen, maar dat vervolgens wel alle veranderd zullen worden. Het staat niet dat alleen degenen die niet ontslapen veranderd zullen worden. Er staat dat degenen die wel ontslapen ook veranderd zullen worden. Alle zullen veranderd worden. Hoezo? Nou, omdat ze moeten alle onverderfelijkheid aandoen. Anders komen ze niet in het koninkrijk. Dus iedereen moet veranderd worden. En die verandering die bestond uit opstanding, daar gaan die voorgaande versen over. Maar daarna wordt er gezegd, ja, er zijn er weliswaar die niet zullen ontslapen, maar ze zullen desondanks wel veranderd worden. Dat wil zeggen, ze krijgen wel een opstandingslichaam, want het gaat hier met name om de opstanding van het lichaam uiteraard. Of uiteraard, maar dat is nu eenmaal in dit hoofdstuk het geval. Het gaat specifiek om lichamen. Dus ik zeg u een verborgenheid, we zullen wel niet alle ontslapen, maar we zullen alle veranderd worden. De verborgenheid is dat er dus zijn die de dood niet zullen zien, althans niet lichamelijk, de dood niet zullen ondergaan, maar direct zal hun levende lichaam, levende vleeselijke aardse, verderfelijke lichaam, zal in één keer veranderd worden in een onverderfelijk lichaam, zonder dat daar een pauze tussen zit. Ik hoop niet dat iemand dat verkeerd wil uitleggen, nou, dat ik zeg dat er een pauze tussen zit. Maar ik bedoel, precies zoals het hier staat, in één keer, zonder te sterven, zullen wij die levend overblijven veranderd worden. Dat staat in de volgende verse en daarover hebben we het de volgende keer. Het gaat hier uiteraard over de opname van de gemeente en het is vanzelfsprekend dat dat een onderdeel is van de verborgenheid. De gemeente zelf een verborgenheid is, de opname van de gemeente, dus een verborgenheid. En dat staat er dan ook. Zullen wij eerst danken? Wij zeggen u dank, trouwe Vader in de hemel, dat wij op de hoogte gebracht mogen worden van deze verborgenheden. We danken u, Vader, dat u deze verborgenheden uitdeelt. Dat u die ons bekend wil maken, opdat wij gesticht zullen worden. Niet alleen persoonlijk, maar ook opdat uw gemeente, uw lichaam gesticht mag worden. We danken u, Vader, dat u ons bouwt tot een woonstede Gods in de geest. Dat u door uw geest in onze harten woning gemaakt hebt, maar dat we bovendien ook mogen weten dat we gezamenlijk deel uitmaken van het ene lichaam van Christus. En dat het één geest is die in ons allen woning gemaakt heeft en die ons dus ook verenigt. We danken u, Vader, dat zo uw liefde in ons werkt. We danken u dat we ook mogen weten dat die liefde blijft. Dat hoewel zoveel dingen verdwijnen, vergankelijk zijn, dat er opstandingsleven tot stand is gekomen waaraan wij deel gekregen hebben door onze Heer Jezus Christus. Wij danken u, Vader, voor die rijkdom. Dat we onverderfelijk leven hebben ontvangen. En dat we ook in de toekomst een onverderfelijk lichaam zullen ontvangen. En dat we een onverderfelijk koninkrijk binnen zullen gaan. Het eeuwige koninkrijk van de Zoon uw liefde. Vader, we zeggen u dank voor die hoop die u ons gegeven hebt. Die hoop die nu nog blijft. Omdat we dat koninkrijk nog niet zien, omdat we onze heiland nog niet zien. Maar we danken u dat we uit mogen kijken naar dat moment, dat wij allen veranderd zullen worden. En onze heiland tegemoet zullen gaan in de lucht, om voor altijd met hem te zijn. Vader, we danken u voor dat perspectief wat u ons geschonken hebt. Amen.